Een mededeling in verband met het huisbezoek voor deze week. Zo de heren wil woensdagavond bij de familie Struik en de familie Baan in Dirksland. En donderdagavond bij de familie Heistek en Van de Boom in Dirksland. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 38e psalm het 21e en het 22e vers. Schriftlezing vanavond is uit het boek van de profeet Jesaja, het 66e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Jesaja 66, vers 1 tot en met 13. En na de schriftlezing zingen wij Psalm 29, het 6e vers. Jesaja 66, alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gijlieden mij zoudt bouwen en waar is de plaats mijner rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Wie een os slaat, slaat een man. En wie een lam offert, breekt een hond de hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. Wie wierook brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Deze verkiezen ook hun wegen, en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen. Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen, en hun vrezen zal ik over hen doen komen, omdat ik geroepen heb en niemand antwoordde, ik gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden wat kwaad is in mijn ogen en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. hoort des Heren woord, gij die naar zijn, voor zijn woord beeft. Uw broeders die u haten en u verre afzonderen om mijns naams wil, zeggen dat de Heren heerlijk worden. Doch hij zal verschijnen tot uw vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn. Een stem uit de tempel, de stem des Heren, die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Eer zij barensnood had, heeft ze gebaard. Eer haar smart overkwam, is ze van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen en zij heeft haar zonen gebaard. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heere? Zou ik die genereert voortaan toesluiten, zegt uw God? Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij alle die over haar zijt treurig geweest. Opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Opdat gij moogt uitzuigen en u verlustigen met de glans harer heerlijkheid. Want alzo zegt de Heere, zie, ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier, en de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. Dan zult gij lieden zuigen, gij zult op de zijden gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. Ons belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen dan vanavond onze Heidelbergse catechismus opslaan bij de eerste zondag. Zondag 1 van onze Heidelbergse catechismus. We nemen vanavond het eerste gedeelte. Wat is uw enige troost bij de in leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Zover. Laten wij over de bediening van het woord des Heren God zegen bidden. Heere, u brengt ons vanavond opnieuw samen in uw huis en wij mogen u ootmoedig en oprecht danken voor die onverdiende weldaad. Want dat past ons, o Heere, om oprecht en ootmoedig u te erkennen. Gij zijt immers de milde zegen, de milde bron van alle zegeningen. Gij zijt de weldoener. Gij zijt de gever van zoveel onverdiende gaven. En Heere, als wij onder uw gaven, als wij uw gaven tellen en als wij uw zegeningen nagaan, dan neemt onder die gaven toch wel een hele bijzondere plaats in de verkondiging van uw evangelie. Dan is dat toch wel een van de rijkste geschenken die een mens hier op aarde in dit leven mag ontvangen. Wat een voorrecht, Heere, om te mogen horen van genade. Om te mogen horen de boodschap die spreekt van de zaligmaker en zijn zaligmakerswerk. Wat een voorrecht om te mogen horen dat er een weg der ontkoming is en dat er vrede mogelijk is met God voor zondaren, voor vijanden. O Heere, geef dat wij deze gave, dit geschenk, dit voorrecht toch ook op de juiste wijze mogen waarderen en dat wij het op de juiste prijs mogen schatten. En dan is het een groot goed, o Heere. We waarderen het lang niet genoeg. We beseffen lang niet genoeg hoe groot het voorrecht is dat Gij ons hierin nog laat. Er zijn er in deze wereld, Heere, die van dit voorrecht beroofd zijn, die het niet meer hebben. En zij zouden ons kunnen vertellen hoe rijk wij zijn. Zij zouden ons kunnen zeggen hoe belangrijk het is om toch dat goed te kunnen te waarderen terwijl we het nog hebben. De tijd kan ook voor ons komen dat de vrede en de vrijheid ons ontroofd worden en dat er ook geen gelegenheid meer is om naar uw huis te gaan. Dat dat niet meer mogelijk is omdat de overheid ons dat niet meer toelaat of om andere oorzaken. En Heere, dan zullen we inderdaad zien wat we missen. Maar misschien is het dan voor velen wel te laat als ze het dan gaan beseffen. En daarom wij bidden u, o God, geef dat wij allen nog diep onder de indruk mogen zijn van het voorrecht dat wij vanavond nog weer mogen horen wat tot onze vrede dient. Als we dan beseffen wat we verdiend hebben. Als we dan beseffen, Heere, dat we het verdiend hebben dat Gij niet meer, nooit meer tot ons zou spreken. En zeker niet van uw genade en van uw ontferming. Als we beseffen dat we het verdiend hebben dat U doet met ons naar wat wij gedaan hebben met U. Als we beseffen, Heere, dat het verdiend is dat Gij doet wat we zojuist in uw woord hebben gehoord. Namelijk dat Gij geroepen hebt en dat er toen niemand antwoordde. Dat Gij gesproken hebt en dat er toen niemand hoorde. Maar dat ze gedaan hebben wat kwaad was in uw ogen. En dat ze verkoren hadden de dingen waartoe Gij geen lust had. En als Gij daar tegenover en een antwoord daarop gaat doen naar wat wij met u gedaan hebben. Heren, dan ziet het er donker. Dan ziet het er zeer donker voor ons uit. En dat is toch verdiend. Dat als wij naar u zouden vragen, dat Gij dan ons geen antwoord zou geven. En als wij tot u roepen, dat u zou zwijgen. Heren, dat hebben wij zo menigmaal gedaan tegenover u. Zou het dan niet billijk en rechtvaardig zijn als u het ook deed tegenover ons? Heren, daarom wij bidden u, bind het op ons hart. Dat wij onder die dure verplichting staan tegenover u onze weldoener, maar ook tegenover onze onsterfelijke ziel om de tijd des levens kostelijk te achten en onze dagen te tellen dat we een wijs hart bekomen en de dagen uit te kopen en u de Heere te zoeken met inspanning van krachten, van alle krachten en om bezig te zijn in de dingen van uw woorden, om te waken aan uw posten. Heere, wij bidden van u dat Gij ons genade wilt geven om ernst te maken met dat grote, dat belangrijke, dat ons allen in de eerste plaats aangaat. Dat belangrijke, Heere, die vraag die ook vanavond tot ons komt. Wat is uw enige troost? Nu en straks in het sterven. O Heere, wij bidden van u, geef Gij een zegen over de verkondiging van uw woord. Laat dat woord niet ledig tot u wederkeren. Dat zal het niet doen, dat hebt u zelf gezegd. Maar Heer, het is wel een verschil hoe het tot u terugkeert. Het zal niet ledig terugkeren, er zal zegen op zijn, er zal vrucht op zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het bij een ieder die vrucht heeft die we begeren zouden. Het kan ook wezen dat dat woord een woord van oordeel is. En dat dat woord ook veroordelend werkt. En als het veroordelend werkt, dan kan het in het leven van een mens ook wel eens verhardend werken. Dan kan het oordeel hier al wel eens beginnen. En dan hoort dat harde hart, die verharding die over onze ziel gaat, en die bij het ouder worden al maar erger wordt, dan kan dat inderdaad al wel eens een openbaring zijn van het oordeel dat gij begint te brengen over de ziel. Dat we ongevoelig, meer en meer ongevoelig worden voor dat woord. O God, bewaar ons daarvoor. Bewaar ons voor, Heren. Gij zijt het die de toegang hebt tot ons hart. Open ons hart door uw woord. Open het door de almachtige werking van uw Heilige Geest. En plant dat zaad van het evangelie in onze ziel. Doe dat in het hart van onze jonge mensen. Voor hen is het misschien zo irreëel om een vraag te moeten beantwoorden. Wat is uw enige troost? Ze hebben zoveel en ze kunnen zoveel genieten en er zijn zoveel dingen waar ze vreugde over kunnen hebben, Heren. En ach, als een mens vreugde heeft en als een mens alles heeft, wat troost heeft hij dan nodig? Dan is er geen plaats voor troost. Maar doe het ook onze jonge mensen, doe het ook onze kinderen verstaan, dat zij inderdaad troost nodig hebben. En dat zeker als we denken aan onze zonde en als we denken aan onze rechter en als we denken aan de eeuwigheid die toch voor ons allemaal komt. O Heren, wij bidden van uw werk in het hart van jong en van oud, in het hart van mensen van alle leeftijden, van klein en van groot, wilt gij ons allen die vraag voorleggen. Op een wijze, Heren, zoals u dat alleen maar kunt. Niet alleen brengen tot aan het oor, maar ook indragen in het hart. Die vraag die zo beslissend is. Die vraag die zo geweldig belangrijk is. Die vraag waar we vanavond voor geplaatst worden. En dat we dan geen van allen rust mogen hebben voordat we het mogen weten op goede gronden. Dat we met onze catechismus kunnen beleiden. Mijn enige troost in leven en sterven is dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik het eigendom geworden ben van mijn dierbare heiland Jezus Christus. Heren, laat dat de vrucht van de prediking van uw woord mogen zijn. Wilt gij dat geven in het leven van uw kinderen ook? Ze hebben hoop, ze mogen hoop hebben. Ze hebben genade ontvangen. Misschien dat ze er vanavond niet bij kunnen. Misschien dat het vanavond te hoog hangt. Misschien dat ze vanavond ongetroost zijn opnieuw, maar Heren, als gij begonnen zijt, dan ligt daar toch ook de garantie dat gij het werk dat u begonnen bent ook voltooien zult. Maar die wetenschap troost ons niet als we het niet opnieuw beleven mogen. En daarom schenk uw volk en kinderen bij vernieuwing wat ze nodig hebben om wel getroost te leven en straks ook zalig te kunnen sterven. En geef hen dan ook dat ze vorderingen mogen maken op de school van uw Heilige Geest, opdat het de taal van hun hart mag zijn. Ook al misschien, al zeggen ze het misschien met de lippen, maar stamelend en stotterend, dat ik het eigendom van Jezus Christus ben. Laat dat inderdaad de werkelijkheid mogen wezen, Heren, die gij te beleven geeft en waar gij de vertroostende kracht uit doet ervaren. Opdat uw naam in het leven van de uwen, hoe langer hoe meer, verheerlijkt en geprezen mag worden. Gij zijt het, Heren, van wie we afhankelijk zijn. En wij hebben niets. We kunnen alleen maar komen in onze armoede, met ons gebrek en met onze duizenden behoeften. Vervul gij ze uit uw volheid. En doe gij ondervinden, Heren, dat u een toevlucht wilt zijn, ook voor ons in deze avond. En dat u met ons wilt wonen en dat u onder ons wilt werken. Het zou het heerlijk zijn, o God, als we dat mochten ondervinden. Dat gij in ons midden zoudt willen werken en dat gij uw woord zoudt toepassen aan de harten van hen die het horen. Zegen hem die uw woord verkondigen mag. Laat hij ook afhankelijk mogen wezen van u. En laat zijn oog op u gevestigd mogen zijn. Opdat gij hem zoudt willen geven alles wat hij nodig heeft. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht in deze wereld. En alle arbeid in uw koninkrijk kan alleen dan wel gedijen als gij daar uw goddelijke zegen over geeft. Wilt u dat doen, Heere? En wilt u al die arbeid dan dienstbaar stellen aan de komst van uw rijk en aan de verheerlijking van uw naam en van uw grote deugden? Zegen gij uw dienstknechten, bekwaam en sterk hen tot dit werk. Zegen gij uw volk, bijzonder als dat volk door de diepten heen moet. Als dat volk door het dal van de beproeving gaat, als dat volk gaan moet door de nacht van vervolging en verdrukking. Heere, wees gij hen nabij, wees gij hen een steun en een toeverlaat. En wilt gij uw volk bewaren naar uw eigen belofte, wilt gij, o Heere, over hen waken, wilt gij het geven dat zij ook in de verdrukking en ook onder de beproeving en ook in de vervolging mogen roemen in die genade die in Christus Jezus is. Opdat ook in onze dagen, Heere, de machten van Satan mogen worden ingeperkt. En dat ook als er vervolging en verdrukking is, als gij dat toelaat en als het naar uw wijsbestel over dat deel van uw kerk beschikt is, dat het dan ook vandaag weer waar mag zijn dat het bloed der martelaren het zaad der kerk is. En dat ook vandaag nog dat werk van u, o Heere Jezus Christus, die degene zijt die uw kerk vergadert, dat dat werk door mag gaan. En dat we het zien mogen in deze wereld, dat we het zien mogen in ons eigen land, dat we het zien mogen ook in het midden van onze gemeente. Dat gij nog zondaren trekt, onwederstandelijk, dat gij ze nog brengt aan uw voetbank en dat gij hen nog brengt binnen de kooi waar gij uw schapen vergadert. Gedenk gij, Heere, dan alles wat afhankelijk is van uw zegen en wat alleen door uw zegen ook waarlijk gezegend kan zijn. En vergeef u genadiglijk al onze zonden en alle onze ongerechtigheden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij willen nu eerst zingen uit de 41ste psalm, het eerste en het zesde vers. Psalm. De vraag van onze Heidelbergse catechismus is de vraag naar de troost. Wat is uw enige troost? Wat is troost? Ik geloof dat we dat allemaal wel weten, al is het misschien niet eenvoudig om het in woorden uit te drukken. Maar we weten allemaal wel dat troost te maken heeft met droefheid en dat troost nodig is in droefheid. En dat juist dan, wanneer er droefheid en tegenslag en verdriet gekomen is, we troost nodig hebben. Maar wat is dan troost? Ik geloof dat je het zo kan zeggen, troost is tegenwicht. Er is een bepaald leed in ons leven gekomen. Rouw of verdriet om andere oorzaak. En tegenover dat leed dat gekomen is, proberen we iets anders te stellen. We proberen er wat tegenwicht aan te geven. Om zo in evenwicht te blijven. Troost is dat als de balans van je leven doorslaat naar de diepten van verdriet en van zorg en van ellende, dat je dan in de andere schaal van de weegschaal wat troost legt om zo in evenwicht te kunnen blijven. Om kracht te kunnen ontvangen en de last iets lichter te kunnen maken en bezwaard te worden voor bezwijken. En troost is nodig. Dat weet elk mens wel. Duurt niet lang of je komt erachter dat er omstandigheden zijn waarin je troost moet zoeken. Want het leven is niet lang niet altijd gemakkelijk. Het leven heeft zijn teleurstellingen en zijn tegenspoeden. Het leven heeft zijn tegenslagen. Het leven kent zijn verdriet. We leven met elkaar in een troosteloze wereld. En natuurlijk de hele wereld, de hele mensheid heeft het begrepen dat er troost nodig is. En men heeft ook gezocht naar troost en men heeft allerlei aanbevelingen gedaan en men heeft allerlei adviezen gegeven en er worden allerlei recepten aangedragen. Er zijn allerlei religies en filosofieën en ideeën. Iedereen zoekt troost. Als je oud wordt, zoek je troost. En als je van middelbare leeftijd bent. Maar ook als je kind bent, dan heb je van die momenten in je leven dat je troost nodig hebt. Niet waar? Jongens en meisjes, jullie weten dat ook wel. En je zoekt troost ergens. Je zoekt het in je verdriet. En dat verdriet dat kan veroorzaakt worden door, ja, door allerlei dingen. Niet waar? Je voelt je niet goed. Je hebt pijn of je bent ziek of je hebt de teleurstellingen gehad. Hier op deze wereld, je hebt een slecht cijfer op school gehaald, of je hebt straf gehad, of wat dan ook. Allerlei van die omstandigheden waarin je troost nodig hebt. En jullie zoeken troost bij je speelgoed soms, of je zoekt troost bij je pop, of je zoekt troost bij een huisdier. Ieder mens zoekt zijn troost ergens. Maar hoe komt dat, dat elk mens troost nodig heeft? Omdat het leven eigenlijk een aaneenschakeling is van vrees en leed en benauwdheid en pijn en teleurstelling. Omdat, de Bijbel heeft het al gezegd, omdat een mens van een vrouw geboren kort van dagen en zat van onrust is. Of om het anders te zeggen, omdat sinds de mens gevallen is, hij leeft op een aarde die dorens en distels voortbrengt. En dat is letterlijk zo, want er groeit dat onkruid, dat stekelige onkruid. Maar ook in figuurlijke zin zijn er zoveel dorens en distels. Er rust een vloek op ons leven. En zelfs het schone, zelfs het vreugdevolle, zelfs het goede in deze wereld is altijd nog maar schoon en vreugdevol en goed tot op een zekere hoogte. Er zit altijd nog weer een wrange, een bittere, een teleurstellende kant aan. Er rust een vloek op ons leven en dat komt overal in uit. En daarom heeft de mens troost nodig. Maar behalve al die teleurstellende dingen, al die ellende die er is, is het ook nog zo in ons leven dat wij onder een aangekondigd oordeel leven. We gaan sterven. Dat oordeel is ons aangezegd. Dat weten we. Er komt Een moment waarop we uit dit leven weg moeten. En voor zover we bij het woord van God leven en voor zover we dat woord van de Heere nog ernstig nemen, weten we ook dat er niet alleen maar een tijdelijke dood komt, een scheiden uit het leven hier op aarde, maar dat na die tijdelijke dood voor iedereen die onbekeerd sterft ook een eeuwige dood komt. Dat oordeel is ons aangekondigd. Dat zal niet straks pas verkondigd worden. Dan zal het persoonlijk toegepast worden. Maar we leven allemaal al onder de aankondiging van dat oordeel. Waarom is dat? Wel, dat is omdat wij allemaal zondaren zijn. En omdat dat zondigen dat we eenmaal begonnen zijn te doen niet ophoudt in ons leven. We zijn eraan begonnen aan de zonde. Maar toen we eraan begonnen, begonnen we aan iets waar we zelf niet mee kunnen stoppen en kunnen breken. En waar we zelf geen eind aan kunnen maken. En wat voor troost is er dan in die omstandigheden? En dan praat ik niet meer alleen over de gevolgen van de zonde en die aaneenschakeling van vrees en leed en benauwdheid en teleurstelling. Maar dan praat ik nu over dat oordeel dat komt en dat ons allemaal wacht en dat oordeel dat komen moet omdat wij gezondigd hebben. Omdat het naar Gods ordening nu eenmaal zo is dat de bezoldiging der zonde de dood is. En wie de zonde doet en wie de zonde blijft doen en dat doen we allemaal en we blijven het allemaal doen. Omdat de zonde loon uitkeert en dat loon is de dood. Wat moeten wij dan in zulke omstandigheden voor troost zoeken? Wat is er voor troost te midden van deze werkelijkheid? De werkelijkheid van zonde, de werkelijkheid van schuld, de werkelijkheid van de komende dood, de werkelijkheid van de eeuwige dood. Wat is er voor troost voor een mens die het in zijn geweten wel weet? En die het zijn geweten ook moet toestemmen dat hij straks voor zijn rechter zal staan. Wat is er voor troost als je de levenswerkelijkheid aanvoelt en laat wegen zoals die is. Als je niet langer probeert aan de werkelijkheid te ontvluchten. En als je niet langer probeert met de schijn en met de schone schijn van het aardse leven tevreden wilt zijn. Maar als je rekening houdt met die geweldige werkelijkheden van zonde en van ongerechtigheid en van dood en van een rechterstoel en van een eeuwigheid. Wat voor troost is er in deze omstandigheden? Biedt de wereld iets? Is er troost dat tegenwicht kan geven tegen het leed dat we hier moeten dragen? Is er bij mensen iets te zoeken of te vinden? Kun je terecht bij de mensen? Kun je terecht bij de mensen als je werkelijk verdriet hebt? Als je werkelijk niet meer weet hoe het moet? Kun je terecht bij de mensen als je dat smartelijke verlies in je leven geleden hebt, dat een met wie je je leven gedeeld hebt nu van je weggenomen is door de dood? Kun je terecht bij de mensen? Kunnen de mensen je helpen? Kunnen de mensen je tegenwicht geven, zodat de balans van je leven weer in evenwicht komt als je een kind naar het graf weggebracht hebt? Kunnen de mensen je helpen als je met je zonde en met je ongerechtigheid geconfronteerd wordt? Kunnen mensen je een antwoord geven op de vraag die in je ziel en in je geweten oprijst als je er rekening mee gaat houden dat na de dood de rechterstoel daar staan zal? Wat is dan uw troost in het leven? Als al deze dingen op je aankomen, en als deze dingen werkelijkheid zijn, als het zover is in je leven, dat je op een ziekbed er neergelegd wordt, met pijnen, als het zover is in je leven dat je ziekbed, je sterfbed gaat worden. Wat is uw enige troost in het leven? En in het sterven, als je door die donkere poort heen moet, door dat diepe, duistere dal heen moet, wie gaat er dan mee? Geen mens. Dan moet je alleen die laatste reis maken. Helemaal alleen. En wat blijft ons dan bij? Wie gaat dan mee? Wat geeft dan troost? Wat geeft dan houvast? Iets van deze wereld? Zal het dan je troost zijn dat je terug kunt zien op toch wel wat succes in je levensdagen? Zal het dan je troost zijn dat je terug kunt zien op het feit dat je wel wat bereikt had? Dat je een zaak hebt opgebouwd of dat je in je gezin een nogal resultaat hebt gezien? Zal dat je troost zijn? Zal het je troost zijn dat je tot een bepaalde ouderdom bent opgeklommen en dat je terug kunt zien op vele voorspoedige momenten in je leven? Ach, als dat onze troost is, dan op het moment dat die er is die ook weg. Dat glijdt tussen onze vingers door. Dat is als zand dat tussen de vingers doorglipt. Wie het daarmee moet doen, en er zijn er zoveel die het daarmee moeten doen, en die het daarbij zoeken. Wie het daarmee moet doen is echter nameloos arm. Wat is uw troost in het leven en in het sterven? Dan lezen we in de schrift van een sterfbed waar een van Gods kinderen neerlag, en al zijn zonen stonden rondom zijn bed. En hij sprak zijn laatste woorden tot hen. En te midden van al die woorden die hij zijn kinderen meegaf, getuigt hij van zijn enige troost. Ook in het sterven, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En dan zien we een ander. En die ligt niet op een sterfbed. En die weet dat hij ook geen sterfbed krijgt. Want hij weet dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande is. Hij weet dat de tijd nabij is dat hij als een drankoffer geofferd zal worden, Paulus. En hij zit in de donkere kerker. Hij zit in de ellende. Hij zit als een gevangene onder de grond, weggestopt in een vunzig hol. En hij weet dat als straks de deur open gaat, dan is dat niet om hem naar de vrijheid uit te leiden, maar dan is dat om hem naar het schavot te brengen. Dan is dat omdat het zwaard zijn hoofd van zijn lichaam zal scheiden. En wat zegt deze apostel? Wat is zijn troost als hij voor de werkelijkheid van de poorten van de dood staat? Voorts is mij weggelegd de kroon die de rechtvaardige rechter mij geven zal. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Die beul komt met zijn zwaard. Ja, maar daarachter. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Ziet u, Jacob kon antwoord geven op deze vraag: wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? David kon er antwoord op geven, Paulus kon er antwoord op geven. In het sterven geen andere troost dan in het leven geleerd, straks in het sterven beoefend. Kunt u, kan ik op die vraag antwoord geven? Kunnen wij dat zeggen? Dat we troost hebben en dat die troost de enige troost is en dat die troost de troost is die in deze zondagsafdeling beleden wordt. Wat is die troost dan? Wel, in de eerste plaats een enkel woord over de oorsprong van die troost. Wie geeft die troost eigenlijk? Van wie moet het dan komen? U hebt het wel begrepen, van mensen komt het niet, en dat hebt u denk ik al wel eerder begrepen dan vanavond. Dat hebt u wel begrepen in dagen van droefheid en van smart, dat mensen moeilijke vertroosters zijn. Dat hebt u wel geleerd, dat leert de ondervinding, dat hoe goed mensen het ook bedoelen, mensen toch ook met lege handen komen als ze komen condoleren. Dat mensen toch met lege handen staan als er groot verdriet en moeite komt. Dat mensen ook niks kunnen geven als onze zonden ons bestrijden en ons geweten ons beschuldigt en de vrees voor de dood en voor de rechter in onze ziel oprijst. Kun je wel proberen elkaar wat te geven. En natuurlijk, je hebt de plicht, de dure plicht, de christenplicht, om elkaar te ondersteunen en elkaar op die, ja, op de weg te wijzen die we gaan moeten. Maar het blijft toch zo dat je met lege handen staat. Van wie moet het dan komen? Wel, het is onmogelijk dat het van een ander komt dan van de Heere alleen. Maar hoewel onze catechismus dat er niet bij zegt, de schrift noemt dat toch uitdrukkelijk. En we hebben dat gelezen in Jesaja 66, in het 13e vers, waar de Heere ook over troost spreekt. En dan zegt hij, als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Dus waar komt de troost? Waar komt de echte troost vandaan? Wie heeft er geen lege handen als de nood oprijst en de zonde benauwt en de dood dreigt? Wie komt er dan met handen vol troost? De Heere zegt, ik zal u troosten. Het komt bij hem. Bij hem vandaan. En hoe doet hij het dan? Dat zegt deze tekst ook. Ik blijf nog maar even bij dit vers uit Jesaja 66. Hoe doet de Heere het? Hij zegt dat hij doet het als een die zijn moeder troost. Als een die door zijn moeder getroost wordt. Zo zal een arm behoeftig zondaar door de Heere getroost worden. De Heere vergelijkt zichzelf dus bij een troostende moeder. Nou, hoe doet een moeder het? Hoe geeft de moeder troost aan haar bedroefde, aan haar angstige kind? Moeders doen dat nog weer meer intuïtief dan vaders. Moeders zijn daar toch weer beter in dan vaders. De Heere vergelijkt zich daarom ook met een moeder die haar kind troost. En hoe doet ze dat? Ze doet het in de eerste plaats lieflijk. Ze trekt dat kind, dat huilende, dat angstige, dat verschrikte kind naar zich toe. Ze trekt het op haar schoot. En om zo te demonstreren dat er die liefde is van de moeder voor dat kind. En als die moeder gaat troosten, doet ze dat niet op een afstand, niet vanuit de verte, maar dan doet ze dat lieflijk door dat kind zo dicht mogelijk tegen zich aan te trekken. En dan doet ze het ook medelijdend. Dan neemt ze dat kind met zijn verdriet, met al zijn angsten serieus. Dan gaat ze op dat verdriet en op die nood van zo'n kind in, serieus in, om als het ware deel te nemen aan dat lijden, deel te nemen aan die pijn. En dat kind als het ware te voelen van, moeder neemt het min of meer over, althans we delen het nu samen. Jouw angst is mijn angst en jouw verdriet mijn verdriet. De moeder doet het ook volhardend. Een echte moeder spreekt niet alleen maar 1, 2, 3 woorden en dan moet dat kind het zelf maar uitzoeken. Maar een echte moeder, als dat kind waarlijk bedroefd en is en als ze troost nodig heeft, dan gaat die moeder door totdat er in dat kinderhart een verandering komt. Totdat dat kind kalmeert. De troost die je moeder geeft is gegeven in volharding en ze doet het ook met wijsheid. Want moeder bewaart de troost totdat het werkelijk nodig is. Kind kan ook wel eens alleen maar medelijden met zichzelf hebben en dan heeft het geen troost van de moeder nodig. Maar als het echt verdriet heeft en echt angst heeft en echt zichzelf niet redden kan, dan in haar wijsheid weet moeder dat te onderscheiden en ze geeft dat kind de troost die nodig is. Zo, en er zijn nog meer aspecten, zo doet de Heere dat, lieflijk. Medelijdend is hij niet een medelijdende hoge priester die niet maar alleen een beetje medelijden heeft, maar die meeleidt, die in het lijden deelneemt. En omdat hij die medelijdende hoge priester is, die in alle dingen is verzocht geweest, gelijk als wij, maar hij zonder zonde, daarom kan hij ook de nood van het hart verstaan Hij kan erin komen en hij weet wat in die bepaalde nood en in die bepaalde angst en in die bepaalde vrees, in dat diepe verdriet nodig is. En de Heere, hij is die medelijdende hoge priester die volhardend is in zijn troost. En die wijs is als hij zijn troost geeft. Zo doet de Heere het. En wat doet de Heere dan? Wat is dan die troost? We komen terug bij antwoord 1. Wat is uw enige troost? De catechismus zegt het. Mijn enige troost is dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Dat betekent zoveel als ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben het eigendom van mijn zaligmaker. Is dat altijd zo geweest? Hoe was dat vroeger dan? Ach, vroeger was ik mijn eigen meester. Toen was ik mijn eigen bezit. Toen was ik aan mezelf overgelaten. Toen was ik in rampzalige slavernij. Toen heb ik God opzij geschoven in mijn leven. Toen wilde ik van zijn woord en van de terechtwijzingen uit zijn woord niet weten. Toen legde ik zijn roepstemmen naast me neer. Toen had ik geen honger naar het woord, maar eerder een afkeer van het woord. Ik leefde wel onder het woord. En we gingen wel op onder de verkondiging van het woord, maar van binnen lag het anders. Van binnen accepteerde ik het niet. En de bekering, ach, die was wel nodig, maar die konden we nog wel uitstellen. Hoe was het vroeger? Was je toen ook het eigendom van de zaligmaker Jezus Christus? Nee, toen was ik van mezelf. Toen was ik van mezelf. En ik dacht ook dat ik alles kon doen met mezelf naar eigen believen, met mijn lichaam. Ik regeerde daar toch over. Ik nam toch de beslissingen. Het was toch mijn lichaam en mijn ziel. Ik nam de vrijheid om mijn ziel te verwaarlozen, om mijn ziel te laten verhongeren en verkommeren, om mijn ziel op reis naar een nimmer eindigende eeuwigheid de genade Gods te onthouden. Ik was toch mijn eigen baas? Ik kon toch doen met mijn lichaam en mijn ziel wat ik wilde? En in mijn dwaasheid heb ik lichaam en ziel eraan gegeven om de zonde te dienen. Maar dat is veranderd. Dat is veranderd. Want door de genade Gods heeft de Heere de ogen geopend. En toen hebben we gezien de ellende die er over onze ziel en over ons lichaam gekomen is. En toen heeft deze belijder het gezien dat hij in een toestand van ellendige slavernij was. Hij dacht vrij te zijn, eigen meester te zijn, dat is de hoogste vrijheid, te kunnen doen wat je wil, dat is de hoogste vrijheid. Dat dacht die zoon van die vader ook, die we de verloren zoon noemen. Vader, geef me deel van mijn erfenis, ik ga er vandoor, ik heb het thuis gezien, ik ga er vandoor, ik ga de wereld in, ik zoek het ergens anders. Waarom? Oh, hij dacht dat hij dan pas vrij zou wezen als die kon doen wat hij wilde doen en als er geen belemmeringen meer zouden zijn en als zijn vrijheden niet meer beknot zouden worden, als vader met zijn vaderlijke vermaningen er niet meer zou zijn en als vader met zijn wetten in het huisgezin niet meer over hem zou regeren, als die maar eens vrij kon zijn. Ach, in zijn blindheid zag hij niet dat slavernij zou worden. Maar deze man heeft het gezien. Als hij nu beleidt dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven niet mijn, niet meer mijn, niet langer mijn eigen eigendom ben, dan is er een tijd geweest voordat hij dit kon beleiden, dat hij dat smart van droefheid van zijn eigen hart heeft ondervonden, hoe het geworden was door de zonde. Hoe hij een knecht, een slaaf van de zonde was geworden. hoe hij een dienstknecht, een gewillige onderdaan van de duivel was geworden, en hoe de duivel hem wel van alles beloofde, maar nooit echt iets gaf. Hoe de duivel hem wel van alles voorstelde, maar als de nood aan de man kwam, hem toch liet zitten. Ik hoor hier in dit antwoord de verloren zoon spreken nadat hij teruggekeerd is. Hij was van zichzelf. Hij was zijn eigen baas. Maar nee, hij was een slaaf van zijn zondige lusten. Een slaaf van zijn zondige begeerte. Hij dacht eigen meester te zijn. Maar nee, hij ondervond het dat hij een slaaf was van zijn hartstochten. En toen hij al zijn goed had doorgebracht in de dienst van de zonde. In het volgen van zijn lusten en van zijn hartstochten. Toen de nood aan de man kwam, toen liet de wereld hem alleen. En toen liet de duivel hem in de steek. En toen had hij niets meer over. Slaaf zijn. En nou heeft deze man het ontdekt in zijn leven, dat er maar één vrijheid is. Dat er maar één leven is waarin je werkelijk gelukkig en getroost en zalig kunt zijn. Hij heeft van de Heere genade ontvangen om een keus te doen in zijn leven. En van meester te verwisselen. En nu is hij van een ander. Nu is hij van de Heere Jezus. Meester af. Zichzelf verloren. Nu is hij zichzelf kwijtgeraakt. En nu staat hij voor rekening van de Heiland. Nu is hij overgegaan in de dienst van een andere Heer. En bij die meester, en dat gaat hij straks in de catechismus hoe langer hoe meer uitwerken en aantonen, als hij al die vragen gaat beantwoorden, bij die meester heeft hij het goed. Weet u, deze man die hier aan het woord is, die lijkt wat op die slaaf van wie we lezen in Deuteronomium 15. Laat ik u dat eens even voorlezen uit de wetten van Mozes. Daar staat onder andere die passage van een slaaf, een Hebreeuwse slaaf die zoveel jaar bij zijn heer gediend heeft. En als dan het zevende jaar aanbreekt, het Sabbatsjaar, dan moesten de Israëlieten al die Hebreeuwse slaven vrijlaten. Dan mochten ze vrij weggaan naar hun eigen huis, naar hun eigen afkomst. Maar nou lees ik in Deuteronomium 15 in de versen 16 en 17. Maar het zal geschieden, als hij tot u zeggen zal, als die slaaf zal zeggen, ik zal niet van u uitgaan, omdat hij u en uw huis lief heeft, terwijl het hem wel bij u is, zo zult gij een priem nemen en steken in zijn oor en in de deur, en hij zal eeuwiglijk uw dienstknecht zijn, en aan uw dienstmaagd zult gij ook al zo doen. Er was iemand die slaaf was, maar er was een merkwaardig ding gebeurd. Hij was in die slavernij niet verbitterd, integendeel. Hij had het huis van zijn meester, hij had zijn meester zelf lief gekregen. En toen het uur kwam dat hij heen mocht gaan, toen zijn meester hem de keus gaf, toen zei hij, ik wil blijven. Waarom? Omdat het hem wel bij die meester was. Hij kon zich geen betere meester en geen beter leven indenken. Zelfs niet als hij zijn eigen gang weer kon gaan. Hij kon zich geen betere dienst indenken. En geen betere en gelukzaliger omgeving indenken dan daar waar hij nu als slaaf gediend had. En zo is het ook met die man in zondag 1. Die heeft zijn meester, de nieuwe meester, lief gekregen. En als hij voor de keus staat, wil je weer terug naar je vroegere leven. Dan zegt die Heere nee. Het is mij wel bij u. En ik heb u en uw huis lief gekregen. Hoort u die liefde niet klinken als hij beleidt dat hij van zijn getrouwe zaligmaker is. Daar spreekt de liefde in door. dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Hij heeft het huis en hij heeft de persoon van zijn zaligmaker lief gekregen. Daarom, hij begeert te blijven. Hij begeert niet terug te gaan. Hij weet dat dat niet vertrouwd is. Hij kan zichzelf in geen andere omgeving vertrouwen dan alleen waar de Heere over hem waakt en waar de Heere voor hem zorgt. En daarom, hij die de keus gemaakt heeft door genade, hij wil die keus wel bevestigen. En hij begeert dat de Heere een priem zal nemen en het door zijn oor zal steken om hem zo als het ware aan het huis voor eeuwig te verbinden. Voor altijd bij de Heere te mogen behoren. Gemeente, om deze troost gaat het. Weet u een andere troost? Kunt u het doen met wat anders? In leven en sterven? Kunt u tevreden zijn met iets wat minder is dan dit? Waarmee kun je toe als de nood komt en als het verdriet knaagt en als de dood komt? Waarmee kun je toe als je met deze dingen in aanraking gebracht wordt? Als de Heere ze je voor je aandacht plaatst en als ze werkelijkheden gaan worden in je leven? Onze catechismus in de eerste zondag grijpt direct al naar het hart van de zaak. Praat niet om de materie heen, heeft niet lange inleidingen en inwijdingen nodig om bij het hart van de zaak te komen, heeft niet zoals vele theologen vandaag de dag een hele lange redenering nodig om eerst te zeggen hoe het niet is en hoe het dan misschien wel bedoeld is en hoe het dan ook nog bedoeld kan zijn om dan eens een keer met een misschien te komen van misschien betekent het wel dit of dat. Dat is de moderne manier van exegese en exegetiseren. Onze catechismus was nog niet zo wijs als dat we vandaag zijn. Die gaat nog rechtstreeks naar het hart van de zaak. Wat is uw enige troost? En praat dan niet over 2 of 3 of 10 soorten troost. Praat dan niet over wat het misschien wel kan wezen en wat het misschien niet kan wezen. Maar praat dan over die enige troost in leven en sterven. En dan grijpt ons leerboek direct naar het hart van de zaak. Naar dat werk van de Heere Jezus Christus. Of eigenlijk beter gezegd, en dat komt in het vervolg van het antwoord nog duidelijker uit. Naar het werk van de 3-enige God. In het redden, in het behouden van zondaren. Dat moet niet alleen het begin van de catechismus zijn, maar dat moet ook het hart van de prediking zijn. En als het goed is, moet dat ook de beleving van de gemeente zijn. Deze troost ben niet meer van mezelf, maar van mijn eigenaar, van mijn nieuwe eigenaar, Jezus Christus. Maar hoe ben je dat dan geworden? Ja, dat staat in het vervolg. Hij heeft mij gekocht en hij heeft me verlost. Hoe ben je dat dan gebleven? Hij heeft me bewaard. Hoe ben je erachter gekomen? Dat heeft de Heilige Geest mij verteld. Hij heeft me van het eeuwige leven verzekerd, maar zover komen we vanavond niet. Over het hoe ik het geworden ben en hoe ik het gebleven ben en hoe ik ervan verzekerd ben, hopen we een andere keer wel te denken. We hebben geen haast om door de catechismus heen te komen. Maar vanavond die vraag in het begin van dit antwoord. Wat is uw enige troost? Deze troost. Deze troost, dat is de enige. Maar ligt er dan geen troost ook in bevindingen die de Heere aan zijn volk geeft op de levensweg? Ligt er dan geen troost in een belofte die de Heere meegeeft? Ligt er dan geen troost in een ervaring, in een gebedsverhoring? Zeker, daar ligt ook troost in. Daar ligt soms veel troost in. Maar met die troost die je daaruit ontvangt, kun je het toch niet doen voor altijd, of wel? Het gaat er toch om, en dat laat de schrift ons toch zien, en dat vinden we hier direct in het begin van de catechismus toch terug. Het gaat er toch om dat we Christus hebben. Dat we hem kennen. dat we in hem gevonden worden. Daarmee doe ik niks af van die andere vertroostingen die de Heere zijn volk geeft. Maar daar, hier moet het om te doen zijn. Dit is de enige troost. Asaf kon ook antwoord geven op de vraag, wat is uw enige troost? Hij zegt, wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Maar Asaf, je hebt toch ook nog bevindingen en ervaringen, zeker. Maar vergeleken bij de Heere, bij de persoon van de zaligmaker en bij het werk van de zaligmaker verklaart in mijn ziel, zinken al die andere ervaringen in het niet. Want die kunnen toch ook de grond van mijn zaligheid niet zijn. Op grond daarvan kan ik toch niet afreizen gerust en wel getroost. Op grond van een aantal bemoedigingen die de Heere me gegeven heeft, kan ik toch niet vrijmoedig aankloppen op de poort des hemels om toegang te vragen. Dan moet ik een steviger grond. Dan moet ik een duidelijker fundament hebben. En dan ziet u dat de catechismus hier spreekt. Hier, zowel als elders, in de volle geloofsbewustheid. En als de kerk spreekt, dan moet de kerk ook zo spreken. Als de kerk beleidt, dan moet de kerk ook geloof beleiden. En dat moet duidelijke taal zijn. En we mogen de Heer er dankbaar waarvoor zijn dat hij ons belijdenisgeschriften heeft willen geven via mensen die duidelijke taal spreken. Die niet in vaagheden vervallen. Niet in de vaagheden van een modern christendom. En ook niet in de vaagheden van alleen maar over gestalten en gemoedelijkheden spreken. De enige troost, gemeente, die ligt niet in de kenmerken. Die ligt niet in de gestalten van het geestelijke leven. Zijn er dan geen kenmerken? Zijn er geen gestalten? Is er geen gestaltelijk leven? Dat zal waar zijn. Maar daar ligt de enige troost niet in. Als het daarin lag, en ga maar na. Als het daarin gelegen is, dan hebt u vandaag troost. En morgen niet. En daarom, we mogen niet met minder tevreden zijn dan wat onze catechismus hier noemt. We moeten het leren om onszelf kwijt te raken aan de Heere Jezus Christus. En dan kunnen we onszelf niet op een andere manier weer op de been houden. Dan moeten we onszelf kwijtraken, overgeven. En ik ben toch bang dat er verschillende zijn die van de gedachte uitgaan, ja, maar dit gaat toch te hoog en dit grijpt toch te ver en dit is onbereikbaar en zover komen we vandaag niet meer. En daarom spannen we er ons ook maar niet voor in en daarom doen we er ons best ook maar niet voor, maar we zijn maar tevreden met, ja, met wat ervaringen en wat ondervindingen. Dat is niet juist. Dat is niet juist. Eigenlijk is dat hoogmoed. Want dan gaan we ons eigen magere leven tot maatstaf nemen voor anderen. Ja, maar is er dan niet veel roemen in de genade zonder grond? Is er dan niet veel oppervlakkig spreken en beleiden? Is er dan niet veel hoog opdoen en dure woorden gebruiken en over ik weet niet wat allemaal spreken zonder dat het enige grond in de werkelijkheid heeft? Allemaal maar verbeelding en allemaal maar, jazeker, dat is er ook. Dat is er ook. Oppervlakkigheid. Grote oppervlakkigheid. En in de grote oppervlakkigheid heeft men niet eens meer besef van de waarheden die men beleidt zonder dat er iets van beleefd en gekend wordt. Dat is er ook. Maar dat gevaar mag ons toch niet verleiden om te zeggen, ja, maar dan praten we helemaal maar niet over de Heer Jezus. En dan praten we het maar helemaal niet over het eigendom van Christus Jezus zijn. Dat gevaar mag er ons toch niet toe verleiden om de taal des geloofs in de catechismus te laten staan en in de belijdenis en in de leerregels, maar het in ons eigen leven niet te zoeken. Onze catechismus spreekt uit de volle zekerheid des heils. En dat herinnert ons aan onze armoede, ja zeker. Aan onze armoede. Maar weet u, het is niet zo erg om armoedig te zijn. Als je met je armoede maar niet rijk wil wezen. Het is niet zo erg om arm te zijn en een bedelaar aan de troon der genade, zolang die armoede ons nog maar uitdrijft om met lege handen tot de Here te gaan. Maar het komt soms wel eens voor dat iemand in zijn armoede toch denkt dat hij rijk is. En dan gaat hij van alles en nog wat optellen wat hij dan heeft en meegemaakt heeft. En dan komt hij tot de conclusie dat met al die dingen die hij meegemaakt heeft, hij zichzelf toch wel mag beschouwen als een gekrookt riet en als zodanig rekent hij zich erbij. Maar iemand die waarlijk een gekrookt riet is, rekent zichzelf er niet bij. Die sluit zich buiten. En die kan alleen maar rust vinden als de Heer hem er is bij rekent. En daarom zeg ik, het is niet zo erg om arm te zijn. Als je met je armoede en met de uitgestoken lege hand maar weer opnieuw gaat bedelen bij de Heer. En zeggen, Heer, dit zou ik zo graag willen kennen. Dit zou ik zo graag willen beleven. Dat ik het ook met mijn eigen mond mag beleiden. En met mijn eigen ziel mag beamen. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar dat ik het eigendom van u geworden ben. Dat ik het mag zeggen met de bruid. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. Daar moet het toch heen. Volk des Heren, is het waar of niet? En als u nou eens eerlijk bent, is dat dan toch niet de diepste begeerte en de diepste verlangen van uw ziel? Om door de Heren zo ver geleid te worden, dat u de taal van dit belijdenisgeschrift van harte mag beamen en mag zeggen, ja, zo heeft de Heer het mij ook geleerd. Wees met minder niet tevreden. Je mag van het met het mindere, voor het mindere wel dankbaar zijn. Dat is een roeping. Met het mindere dat toch van de Heere komt, mogen we wel dankbaar zijn. Zeker, want elke weldaad Gods, al is het nog zo klein en nog zo gering, is een onverdiende weldaad. Maar de Heere heeft ons nergens in zijn woord gezegd dat we er genoeg aan moesten hebben. Want als we er genoeg aan gaan krijgen, dan heeft de Heere die nog veel meer heeft om te geven, geen plaats om het kwijt te raken. Daarom laat het uw begeerte zijn met alles wat de Heere reeds geschonken heeft, om toch meer te ontvangen. Blijf dat bedelaarsleven kennen. Als we niet meer weten wat het is om arm te zijn en te bedelen, dan is er geen plaats meer voor de Heer om te werken. Als we tevreden zijn en genoeg gaan hebben met wat we eens meegemaakt hebben, dan staat de Heer met de aanbieding van zijn heil, terwijl er geen plaats is om het te schenken. Begeer dat Hij u onderwijzen zal. Dat Hij u leiden zal. Dat Hij u tot die zalige belijdenis brengen zal. Dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Ach, ik hoop dat er ook zijn in ons midden die dat inderdaad mee mogen zeggen. Mee mogen zingen. Om zo de Heere groot te maken voor die onverdiende gave, voor dat rijke geschenk, voor die heerlijke weldaad.
die het op goede gronden mogen weten. Ja, zo heeft de Heere mij ook behandeld. En dat is de keus van mijn hart geworden. Al zou de Heere het tegen me zeggen, je kunt weer gaan, je mag weer gaan waar je maar wil. Dat ik dan zeg, nee Heere, nee, want het is mij goed bij u. Het is mij wel in uw huis en ik heb u en uw huis lief gekregen. Laat ik ter eeuwige dagen in uw huis mogen verkeren. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens in het huis des Heere mocht wonen. Om zijn lieflijkheid te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Is dat de keus van uw hart? De begeerte van uw ziel? Laat de Heer uw oor maar doorboren. Laat de Heer u maar voor eeuwig aan zijn dienst verbinden. Opdat u nu hier in beginsel en straks in eeuwigheid volkomen mag gaan doorgronden wat het is. Wat onze catechismus hier verder beleidt. Dat hij mij gekocht heeft met zijn bloed en verlost van alle heerschappij des duivels. En bewaard heeft. Zodat zonder de wil van mijn vader geen haar van mijn hoofd kon vallen. En me van het eeuwige leven verzekerd heeft door zijn dierbare geest. Om dan nu al in beginsel en straks in de eeuwigheid in volmaaktheid. Die drie-enige God eeuwig te loven en te prijzen. Kan het lijden als de Heere ons onderzoekt met deze vraag. Wat is uw enige troost? Er zijn mensen die zo'n persoonlijk onderzoek liever maar uit de weg gaan. En het is een persoonlijk onderzoek. Het gaat niet in algemene termen. Wat is de enige troost van Gods volk? Wat is de enige troost van Gods levende kerk? Nee, het is veel persoonlijker. Het gaat vanavond om het woordje uw. En dat woordje uw, dat raakt ons allemaal. Dat is Gods uitgestoken vinger op ons aller hart. En de Heere ziet ons allemaal aan vanavond. Vanuit zijn woord. Kinderen en volwassenen. Grijzaards en jongen van jaren. Wat is uw? Wat is jouw enige troost? Waar doe je het mee? Nu? Straks als het sterven worden. Ach, sterven wie? Ja, ja. Dat komt ook. Wat is uw enige troost? Ben u bang van zo'n persoonlijk onderzoek? Ben u bang van zo'n persoonlijke vraag? Toch moeten we die persoonlijke vraag leren beantwoorden. Niet omdat ik hier vanaf de preekstoel over uw geestelijke staat en toestand wil oordelen, maar omdat het zo van levensbelang is voor uw eigen ziel. Kan het lijden als de Heere die vraag op uw weg plaatst? En als de Heere u dan eens laat zien dat de troost die u dacht te hebben een ongegronde troost is? Als de Heere dan eens gaat schudden aan datgene wat u tot uw fundament gemaakt hebt. Als de Heere dan eens laat zien dat je het er toch niet mee kunt doen. Het zij dat je troost samengesteld is van wat aardse genoegens. Het zij dat je troost samengesteld is van wat geestelijke dingen die je jezelf wat wijs gemaakt hebt. Als de Heere dat eens aan flarden trekt, zodat je in je naaktheid, in je gemis openbaar komt. Dan is het pijnlijk als de Heere ons zo onderzoekt. Maar nodig, nodig, want dan kan het nog anders worden. Dan kunt u het vandaag nog bij de Heere zoeken. En dan kunt u vandaag nog bidden, Heere, geef mij deel aan die enige troost. En verlos mij van alles wat ik mezelf heb wijsgemaakt of wat ik dacht te bezitten. Geef mij u. En u alleen. Wat is, jong en oud, uw enige troost? Heb geen rust voor het hol van uw voet. Heb geen rust voor uw hart, voor uw gemoed. voordat u het weten mag. Met deze beleider uit ons leerboek. Dit is mijn enige troost. Dat de Heere mijn eigenaar. En dat ik zijn eigendom ben. Amen. We zingen Psalm 73, het 14e vers. Goedheid en gunst hebt u ons weer een zondag gegeven. En op een enkel uur na is deze dag ook weer voorbij. Wij bidden u, laat deze dag toch aangeschreven staan ook in uw koninkrijk als een dag waarin gij nog uw genade hebt willen verheerlijken. En wilt gij daartoe ook dat woord wat we vandaag hebben mogen horen achtervolgen met uw onmisbare zegen. En geef dat het ons werkzaam mag maken en houden. Het woord dat we gehoord hebben, Heere, sprak van uw genade. En van zalig worden door genade alleen. Het woord sprak ons ook van troost. En die troost die er gelegen ligt in het eigendom van Jezus Christus zijn. Heere, wat een heerlijke waarheden hebt u ons voorgesteld. Maar de voorstelling van de waarheid, hoe rijk ook, is nog niet voldoende. Het moet ons ook nog toegepast worden in de ziel. En dat kan geen mens doen. Dat kan ook vanaf de preekstoel niet gebeuren. Heere, dat is uw werk. Uw werk, o Heilige Geest. Wilt gij dat werk dan doen? En wilt gij uw volk en kinderen meer en meer begeerig maken om voor het eerst of bij vernieuwing dit te mogen kennen in hun leven wat het is om het eigendom van Christus te zijn. Daarmee getroost te wezen. Daarmee ook getroost straks de dood te kunnen ingaan. Heren, wij bidden van u, geef dat degenen die deze troost niet kennen. Die zich misschien nog wat tevreden stellen met wat aardse troost en wat aardse opmontering. Dat zij mogen zien, Heere, dat buiten u geen ware troost te verkrijgen is. Geef dat we onze armoede mogen beseffen. Dat we het mogen beseffen, Heere, hoe leeg onze handen zijn. Dat we mogen inleven hoe diep en diep arm we geworden zijn door de zonde. Dat we onszelf niets kunnen geven in het uur van de nood en in het uur van verdriet niet.
in het uur van sterven nog minder, dat we zelf het probleem der zonde niet kunnen oplossen en wegnemen, dat onze medemens ons niets kan geven. Doe ons zien en inleven, o God, dat we het bij u moeten zoeken, maar dat u ook de Heere zijt, genadig en gewillig om armen op te richten uit het slijk, om nooddruftigen te verschonen, aan armen uit genahu uw hulp ter verlossing te tonen. Heere, laat dat ook ondervonden worden. Geef gij ons wat we nodig hebben, ook in de week die wij ingegaan zijn. Sterken ieder tot de arbeid. Geef dat we in alle dingen mogen ervaren dat u ons nog wilt gedenken en dat u ons nog wilt geven alles wat ons ontbreekt. Naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen in onze slotzang het vierde vers van de vierde psalm. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.